Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Hij werd geboren als Hans Mulders. Op zijn 9e kreeg hij een goocheldoos van Sinterklaas en vanaf die tijd is hij met goochelen bezig. Hij gaf zich op bij een goochelclub en moest een artiestennaam opgeven. Hij bedacht K van Fred Kaps en Zan van de Italiaanse goochelaar Remo Inzani. En het accent op de tweede A om niet op een hondennaam te lijken. Jawel. Nou, sindsdien heeft hij zich altijd van deze naam bediend, ook op school. Omdat hij met zijn beide ouders in onmin is gevallen, heeft hij zijn achternaam officieel laten wijzigen in Kazan. Je kent hem wellicht van televisieprogramma's als Renje Rot en later met zijn eigen goochelshows bij de Tros. Maar hij trad ook op als quizmaster in Prijzenslag bij RTL. Nou, zijn zoon Steven is ook in het theatervak actief, maar dan als komiek. En zijn zoons Oscar en Renzo zijn beide net als hun vader goochelaar. Tegenwoordig treedt hij op in theaters en festivals, is dagvoorzitter en spreker. En al jarenlang woont Hans in Spanje momenteel, in de buurt van Marbella. In 2006 opende hij het Magic Palace in Torremolinos. Maar omdat een belangrijke investeerder zich terugtrok, moesten de deuren helaas begin 2007 gesloten worden. Ja, met toch wel impactvolle gevolgen voor Hans. Wij horen een man die eigenlijk niks met projecten heeft, ook niks met planningen heeft of samenwerken in teams. Als een redelijke solist beweegt hij zich met zijn vrouw Wendy, die enorm belangrijk voor hem is. Wat kunnen we van hem leren als het gaat over hoe hij zijn successen creëert op weg naar zijn mijlpalen in zijn leven? Ontzettend inspirerend. En luister naar het verhaal van Hans Kazan. Als een kind ben ik zo blij, want naast mij of half tegenover mij zit hier Hans Kazan. Welkom Hans.
Nou, wat leuk hier te mogen zitten.
Nou, kijk. Ja, we hadden net al even een prachtig gesprek voorafgaand met een kop thee. En jij had een, wat dronk jij eigenlijk?
Een latte macchiato.
Is dat jouw favoriet ook?
Ja, ja, ik vind koffie met warme melk eigenlijk, ja. Ja,
ja, koffie met warme melk. Ja, Hans is voor mij nostalgie uit de jaren, ja, vanuit de jaren 90. En volgens mij tover je ook een glimlach bij mensen om jou heen.
Nou ja, dat hoop ik altijd. Wat ik wel merk de laatste jaren, ik ben nu natuurlijk inmiddels een stukje ouder, maar ik merk dat de mensen altijd heel positief op mij reageren, omdat ze ja, herinneringen hebben van vroeger toen ik goocheltrucjes deed in televisieprogramma's als Renje Rot. En heel veel jongere mensen kennen me nog van het programma Prijzenslag, wat ook een vrolijk opgewekt programma was. Ja, ja. Ik heb zoveel dingen gedaan. Maar blijkbaar iets met een soort positieve uitstraling. Want daar krijg ik, dat krijg ik nog steeds terug van heel veel mensen om me heen.
Ja, want kort, nou, ik kan me toch niet voorstellen dat er iemand luistert die jou niet kent. Of zijn er nog steeds mensen in Nederland die jou niet kennen, denk je?
Ik heb werkelijk geen idee. Die zullen ongetwijfeld wel ergens verstopt in een donker hoekje zitten. Nee, ik weet het niet. De meeste mensen kennen me wel, omdat ik er al gewoon zo lang ben. Ik heb al verschillende generaties Nederlanders bij de neus genomen met goocheltrucjes. Meegenomen in de vrolijkheid van verschillende televisieprogramma's. En nu nog steeds zie ik heel veel mensen van allerlei leeftijden bij mijn theaterprogramma's of als ik gastspreker ben in bedrijven.
Ja. Ja, vooral de jongste generatie misschien, die dan wordt het, ja, die krijgt dan weer van hun ouders waarschijnlijk mee.
Ja, ja, nou kijk, het laatste waar ik onverwacht heel blij van werd, was afgelopen zomer toen ik optrad op Lowlands. En ik werd daarvoor uitgenodigd. Toen dacht ik, Lowlands, dacht ik, Hans Kazan op Lowlands. Wat moet je daar nou met
ja,
al die jonge lui tussen de 20 en de 35 die staan te stampen op die muziek. En dat was zo'n waanzinnig feest. Het was zo enthousiast. Die zaal die ging helemaal uit zijn dak. En dat was toch wel heel bijzonder om mee te mogen maken. Ik vond het een klein cadeautje, zo'n beetje... een klein cadeautje als waardering voor wat je altijd gedaan hebt. Zo zag ik het maar.
Want werd het dan extra zichtbaar voor de groep van waarschijnlijk 30ers veel? Ook 20ers,
ja, ja, absoluut. 40ers? Ja. Vooral 30ers, denk ik. 25, 30. Ja, ik doe ook heel veel voor studenten en dat soort dingen. Ja, dat is een doelgroep die blijkbaar toch een of andere binding hebben nog met Hans Kazan, op welke manier dan ook. Maar in ieder geval op een positieve manier. Dus daar word ik nogmaals heel erg blij van.
Ja. De mensen hebben hier voorafgaand kort de intro gehoord vanuit jouw achtergrond. En dan zit je nu hier in de Hunting on Project Stories podcast. Ik ben op jacht naar de meest mooie projectverhalen. En dan niet zozeer over het resultaat, maar juist over die weg ernaartoe. Mm-hmm. En voorafgaand hadden we al een mooi gesprek erover, dat ik dacht, oh.
Vertel.
Ik was mijn chip bijna kwijt. Ja. Voor de opname van jou en mij, dus ik in de stress. En dat is dus ook al een controlevorm die ik graag dan wil hebben, wat ik ook in projecten terugzag bij mij. Ja. Projecten gaven mij een soort van controle en hou vast, zover dat bestaat in het leven.
Nou, ik denk het niet, maar ik denk dat er weinig controle en hou vast is. Alles begint en alles eindigt. Dat is regel nummer 1. En de tweede gouden regel is eigenlijk dat de enige zekerheid in het leven is dat er geen zekerheid is. Ja. En that's it. En daar zul je mee moeten leren leven. Hoe graag mensen ook zekerheid willen hebben. Vanaf oudsher weet iedereen al de verhalen van de glazen bol en de zigeunerin die erin kijkt en hoe ik zie een reis en ik zie dit en dat voor me. Mensen zijn altijd geïnteresseerd in de toekomst en het liefst willen ze die toekomst beïnvloeden.
Ja.
Maar ja, je kan wel kleine stapjes maken en je kan wel kleine beetjes helpen om je toekomst te creëren, maar 100%, nou, dat kun je echt vergeten.
Ja. Geeft dat ook, ga je er zelf ook zo mee om?
Ja. Ik doe altijd mijn best om als ik weer een nieuw project, zoals jij dat noemt, begin. En ik begin een project van een nieuw theaterprogramma, bij wijze van spreken. Dan ga ik er met alle goede energie in en ik werk er hard aan. Ik doe er alles aan wat ik kan doen. Maar ik weet heel goed, als niet dat hele kleine beetje geluk om de hoek komt kijken, of die goede wind in de zeilen. Ja, dan kun je met al je harde werken en met al je vooruitwerken, kun je daar niet komen. Je hebt nu eenmaal een beetje geluk of een beetje wind in de zeilen nodig. En wat je wel heel erg merkt, als mensen eenmaal een succesvol project voor elkaar hebben gekregen.
Ja.
En je gaat praten, hoe heb je dat dan gedaan? Dan zul je horen, nou, ik heb hard gewerkt en ik had een goed idee en ik heb wijze raad gehad en die heb ik opgevolgd, nou, bla bla bla. Maar niemand zegt van ja, ik had gewoon een beetje de wind in de zeilen. Want dat wil niemand weten. Iedereen wil dat eindresultaat als het ware verbonden is aan de daden die zij verricht hebben. Voor een deel, nogmaals, ik zeg niet dat het niet zo is, maar voor een deel is dat zeker zo. Maar het oude Hollands gezegde is, zonder geluk vaart niemand wel. En zo is het maar net.
Ja, en daar weet je alles van ook.
Ja, want soms heb je gewoon geluk nodig. Ieder mens heeft af en toe geluk nodig. Dat betekent niet dat je op een stoel moet gaan zitten en maar moet denken, nou, ik laat het maar over me heen komen, want ik heb er toch geen invloed op. Nee, dat is verkeerd. Want als je niks doet, dan gebeurt er niks. En ik zeg het wel vaker, in dit leven is nog een belangrijke regel, actie is reactie. Wat betekent, als je iets doet, komt er automatisch een gevolg, goed of slecht, maar er is een gevolg.
En daar kun je van leren.
En daar kun je van leren, want soms heb je de goede beslissing genomen. Oké, dit is de mooie weg. En soms gaat het fout en denk je, oh, wat heb ik verkeerd gedaan en wat kan ik daarvan leren? Dat is allemaal heel logisch, maar je moet wel iets doen. Als je niks doet en je gaat op een stoel zitten met je armen over elkaar, nou, dan kun je wachten tot de ellende over je heen komt. Want dan is het heel logisch dat andere mensen gaan jouw leegte invullen.
Ja.
En dat betekent dat andere mensen, als het ware, jouw leven gaan bepalen. En als andere mensen jouw leven gaan bepalen, is dat misschien voor die andere mensen wel leuk dat ze zo'n invloed hebben. Maar jij wordt er heel vaak niet gelukkiger van.
Kun je zelf een situatie opnoemen waarbij jouw leegte werd ingevuld? Is dat ook bij jou gebeurd?
Ik zal je heel eerlijk zeggen, dat zit niet zo in me. Ik ben altijd stront eigenwijs geweest. En dat ben ik nog steeds. En dat was ik als kind al. Ik wilde het leven heel graag leiden op de manier zoals ik dat wilde. En dat is wellicht aangesticht door het feit dat ik uit een beetje raar gezin kom. Hè. Mijn ouders die rolden echt vechtend over de grond. En dat was geen fijne voedingsbodem voor een kind om op te groeien. Tussen ruzie en de ouders. Maar ik dacht wel altijd, als kind al, als ik later groot ben, ga ik dat heel anders doen. Dat dacht ik. En ik zette gewoon mijn eigen stappen. En op een gegeven moment dacht ik, die kant wil ik op. Daar ga ik naartoe. Ja, dat heb ik altijd in me gehad. Dat eigenwijze en van me vooral niet te veel aantrekken van anderen. Ja, daar heb ik godzijdank nooit last van gehad. Want ja, op het moment dat je gaat aantrekken wat andere mensen van je vinden, wat andere mensen van je denken, wat andere mensen van je willen, als je dat echt gaat aantrekken, ja, dan laat je dus jouw leven bepalen door anderen. En ik laat mijn leven niet bepalen door anderen.
Ik vind dat zo mooi, Hans, want ik doe even de microfoon iets dichter bij jou. En dan, ik heb net een artikeltje geschreven, of een stukje, laat ik het zo noemen, over mijn terugblik op 2019. Dat ik meer van mezelf ben geworden en minder van de ander.
Ja, nou, dat is precies wat ik zeg inderdaad. Ja, ja, dat is ook de kunst van het leven. Is om zoveel mogelijk jezelf te zijn. Althans, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Helemaal 100. Kijk, natuurlijk, in het leven moet je altijd concessies doen. Kleintjes. Maar in wezen moet je proberen zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. En je niet te veel te laten beïnvloeden. En dat geldt in je werk. Dat geldt in je dagelijks leven. Dat geldt in een huwelijk. Ik bedoel, stel je voor, ik ben getrouwd met Wendy al heel erg veel jaren. En ook heel erg gelukkig en blij. Ja. Maar wij laten elkaar volkomen vrij. Nou, gaan heel veel mensen denken, het is vrij laten. Dat betekent dat die vrouw alles mag doen. Nee, natuurlijk, ze mag van mij alles doen. Maar ze weet heel goed welke dingen ik niet leuk vind of wel. En andersom is dat precies zo.
Ja.
Zij weet, ik mag ook, ik kan gaan en staan waar ik wil, wanneer ik wil. Maar ja, je wil, als je van iemand houdt, wil je die ander geen verdriet doen. Dat is houden van. In tegendeel zelfs. Je wil die ander geen verdriet doen, dus doe ik geen dingen waarvan ik weet dat zij ze niet prettig vindt. Klaar? En andersom is dat ook zo. En hoe simpel kan het leven zijn? Wij zijn al meer dan 40 jaar samen en we zijn nog steeds heel erg blij met elkaar.
Ja, prachtig. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar vroeger, want toen heb je wel verdriet gekend.
Ja, natuurlijk. Elk mens heeft verdriet gekend.
Ja, uiteraard. Ja, nee, maar ik bedoel, in jouw bijzondere thuissituatie, wat je ook net kort benoemde.
Oh, zo bedoel je, ja. Ja.
Is dat dan ook een soort van the opposite reactie wat dan ontstaat? Nu ook in je eigen soms, volwassen leven?
Soms denk je dat wel eens.
Ja.
Maar ik weet niet of het zo is. Ik denk toch dat het meer iets is dat in me zit. Gewoon. Ja, ik heb altijd. Mijn toverwoord in het leven is harmonie. Ik houd van harmonie. En harmonie in mijn privéleven, harmonie in mijn werk, harmonie met de mensen waar ik mee omga, zoveel mogelijk. Soms kan het niet, maar ik probeer zoveel mogelijk in harmonie met alles te leven, want dat vind ik een mooi woord. En als ik binnen mijn eigen gezin kijk, of onze eigen gezin kijk, ja, alle kinderen gaan heel harmonieus met elkaar om. Ik bedoel, er zijn geen echte ruzies of problemen. Iedereen, ze werken zelfs met elkaar. En ja, ik weet het niet. Dat gaat eigenlijk haast vanzelf. En als ik dan zie de schoonkinderen die er inmiddels bij zijn gekomen. Twee schoondochters en een schoonzoon.
Ja.
En dat gaat ook allemaal goed. En dan denk ik, ja, dat is toch mooi. En komt dat door een speciaal soort opvoeding die ik ze gegeven heb, omdat ik zelf zo uit een vreselijk nagezin kwam? Nee, heb ik denk ik niet bewust gedaan. Daar heb je weer dat beetje geluk. Ja, het is gewoon zo gegroeid. En natuurlijk zal ik er invloed op hebben gehad. En denk ik eerlijk gezegd dat Wendy, mijn vrouw, er nog veel meer invloed op gehad heeft. Want dat is degene binnen ons gezin die het meest met de voeten op de grond staat. En het meest nuchter is. En het meest zegt, jongens, nou even niet weer over dat werk en over theater en over dit en over dat.
Ja.
Praten ook eens over wat anders. En ja, tuurlijk, ze heeft ook gelijk ook. Dan zitten we weer over het licht zus en het geluid zo en de goocheltruc dit en de schouwburgendirecteur daar. Op een gegeven moment zet zij iedereen weer met de voeten op de grond van jongens, nou gaan we iets leuks doen. En nou even, laat even al dat gedoe en ellende en problemen die overal voorbij komen, laat die nou eens gewoon liggen. En wij zijn nou eens blij dat we gewoon met z'n allen bij elkaar zijn en iets leuks kunnen doen. Nou, ik weet nog een leuk spelletje. Klaar. Ja, ja, nee, maar...
En wat doet het dan met jou op dat moment?
Dat denk ik, ze heeft helemaal gelijk. En denk ik, wat ben ik blij dat ze er is. Want als ze er niet zou zijn, dan zou ik te gauw afdwalen van het pad.
Ja?
En zou, ja, dan zou ik te gauw afdwalen van het pad en me helemaal storten op mijn werk. En dat als het belangrijkste zien. Terwijl het leuk is en ook best belangrijk is, want er moet gegeten worden. Dus er moet brood op tafel komen. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is harmonie in het leven. Dat je blij bent, dat je kunt genieten van de kleine dingen. He, dat ouderwetse liedje van het zijn de kleine dingen die het hem doen.
Ja.
Dat is ook zo.
Daar de kleine dingen die groot zijn. Ja,
ja, nou, je hoeft ze niet gelijk groots te maken. Oh. Kleine dingen zijn gewoon, zij kunnen heel belangrijk zijn. En dat besef je misschien op dat moment niet. Maar ik weet, wij noemen dat ons familiespel. We hebben nogal een groot gezin. Dus je de aanhang meetelt helemaal. En een dag of 5 geleden vierden wij kerst. Kerst moest toen nog komen, maar wij hebben, ja, omdat wij allemaal met dit soort dagen moeten werken, vieren we dat altijd een weekje eerder. Die datum maakt ons niks uit. Dus het grootste gedeelte van de kinderen en kleinkinderen was bij elkaar. En bij een van de kinderen thuis, we hebben wat gegeten. En dan komt Wendy en die zegt van, weet je wat, we moeten even ons familiespel spelen. Wat houdt dat familiespel in? Echt ja. Te simpel voor woorden. Ja. Iedereen krijgt een kladje, moet een schuilnaam opschrijven. En vervolgens moeten die briefjes door elkaar. En dan moet je gaan je aan tafel raden van, nou, ben jij Malle Pietje? Of ben jij Zwiewertje? Of ben jij de president van Huppel de Flup? Nou, bedenk het maar. Als je het goed hebt, dan moet je bij die ander gaan zitten. Zodat krijg je steeds meer groepjes. Tot er uiteindelijk één iemand overblijft die niet geraden is. En tijdens dat spel is er zoveel plezier. En moet iedereen zo lachen. En verplaatst iedereen zich van de ene plek naar de andere. En de ene groep wordt groter. En de andere. En één keer is er een één ding die de hele groep bij zich krijgt. Dat is een spelletje. Het is nogmaals te simpel voor woorden. Een stukje papier en een pennetje. En dat is alles. Maar het plezier dat eruit voortkomt. De harmonie binnen iedereen, binnen die groep die daar aan tafel zit. Is zo leuk. En iedereen vindt het leuk of je nou 6 jaar bent, of 16, of 36, of 86. Dat maakt geen bal uit. Iedereen vindt het leuk.
Ja.
Ja, en dat vind ik, daar kun je vaak geluk uit putten. En is dat dan groots en meeslepend? Nee, het is niet groots en meeslepend. Maar het is wel heel erg leuk. En als ik dan de volgende dag de kleinkinderen hoor van, oh, gaan we dat spelletje weer spelen? Levend kwartetten noemen we dat. Ik weet niet waar die naam vandaan komt. Maar ja. Gaan we weer levend kwartetten? Ja, dan moeten we iets meer hebben dan 4 mensen. Dat kan alleen maar een grote groep. Maar ze vinden het dus allemaal leuk. En dan zitten er geen telefoontjes meer aan tafel. En geen dingen meer. Gewoon met elkaar lachen en plezier hebben om een onzinnig iets.
Is dat ook altijd bij jou geweest? Dus dat je zegt plezier en harmonie, dat is voor jou een vorm van geluk?
Ja,
ervaren?
Ik ervaar dat absoluut zo. Ja, dat is plezier en geluk. Ik word daar heel blij van in ieder geval. Ik krijg daar een goed gevoel van.
Ja, plezier en harmonie benoemd je.
Ja.
En dat leidt tot een vorm van geluk voor jou.
Ja, vind ik wel, ja. Ja. Als alles in harmonie is, dus alles is in balans, hoe je het noemen wil.
Ja.
Dan denk ik, ja, dit is toch mooi. Zo moet de wereld zijn. Het Chinese yin en yang. Het moet in evenwicht blijven. Het beweegt wel, het is constant in beweging. En het wordt een beetje zus, een beetje zo, een beetje meer, een beetje minder, een beetje groter, een beetje kleiner. Maar uiteindelijk blijft het die cirkel met die twee in elkaar passende helften, waarvan een beetje van de een een beetje in de ander zit enzovoort. Het is eigenlijk heel natuurlijk. Ik vind het zo ontzettend natuurlijk.
Ja.
En ik hou van natuurlijk. Ik heb geen religie of wat ook, geen geloof, niets. Maar ik geloof wel in de kracht van de natuur en de kracht van het evenwicht. Ja, daar geloof ik in.
Want wat brengt, dat vind ik nog wel interessant, wat brengt harmonie jou dan?
Mij persoonlijk? Nou, ja, wat ik zeg, vreugde. Word er blij van. Ja, ik word er blij van. Dat, als je in harmonie bent, ik vind het heerlijk. Als ik daarboven, je weet, ik woon in een soort houten blokhut, midden in de natuur. Er is geen dorp, er is helemaal niks. Alleen maar stilte, vogels, geiten.
In Migas, Spanje. Ja.
Ja, nou niet in Migas, maar ergens daarboven in de bergen in het Rio. Maar dat zegt niemand wat. Ja. En daar leven we in harmonie, maar dan heb je het woord weer, in harmonie met de natuur. En daar word ik heel blij van. En als ik daar dan een week ben en we hebben onze eigen groenten verbouwd en de vogeltjes hebben gechilpt en de nachtuil heeft zitten koekeloeren en nog een muisje gepakt ergens. Allemaal puur natuurlijk. En je zit bij het vuurtje en het is allemaal heerlijk en rustig, maar op een gegeven moment wordt het een beetje onrustig. Maar ja, dan stap ik alweer in de auto. rijd ik naar het vliegveld, ga ik naar Nederland en dan ga ik Hans Kazan spelen, zeg ik altijd. Dus dan ga ik een lezing geven of ik ga optreden. En dan ben ik even een paar dagen Hans Kazan hier in Nederland. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Daar haal ik ook mijn vreugde uit en mijn contact met mensen. En als me dat weer te veel wordt, dan denk ik, nou, dat was het weer. Na 2 dagen. Dat was hartstikke leuk. Ik stap weer in het vliegtuig. En dan is voor mij altijd het heerlijkste moment. Als ik weer aankom en ik moet om bij ons huis te komen, moet je 2 keer door een riviertje rijden. Niet zo heel diep, maar je moet er wel doorheen rijden.
Oh, dat zag ik laatst op LinkedIn ook, ja, volgens mij.
Ja, dat filmpje, ja, dat klopt. Je moet echt door 2 riviertjes heen rijden om bij ons huis te komen.
Ja.
En dan het mooiste moment is dan uiteindelijk die auto stilstaat en je doet de motor af. En je doet de deur van de auto open en hoor je dan ja, de sound of silence. Het geluid van de stilte. En dat is gewoon, denk je, oh.
En ook een prachtig contrast met jouw optredens en dergelijke.
Nou ja, ook daar zit dus weer dat evenwicht in. Als ik de hele dag alleen maar op de berg zou zitten en met mijn paprika's aan het spitten ben, ja, dat is op een gegeven moment ook saai. Ja, en als ik alleen maar hier bezig moet zijn met optredens en met lezingen, heb ik op een gegeven moment denk ik van, nou, dan heb ik het al gezien. Maar het krijgt nooit de kans om te vervelen, omdat het evenwicht steeds, die balans wordt steeds bewogen, laat ik het maar zo zeggen. En zolang die balans nou maar beweegt op een goede manier en niet te extreem, nou, is het helemaal prima. En ja, ben ik gewoon een heel blij en gelukkig mens. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, want ik hoor ook echt een gevoelsmens.
Ja,
bij jou.
Ik ben absoluut een gevoelsmens en niet, ik ben geen berekenend type. En niet iemand die van tevoren een weg uitstippelt. Soms denk ik wel eens, had ik dat maar wat meer gedaan, want op zakelijk gebied had ik beter kunnen nadenken over stap A, B, C, D. Maar zo ben ik niet. En dat zal ik ook nooit worden. Ik ben een gevoelsmens en ik leef van de momenten. En voor de iets strakkere leiding van even goed nadenken voor je iets doet, daar heb ik Wendy voor, die mij af en toe even vanuit weer met de voet op de grond zet. En zegt van, hey Hans, maar voordat je dit doet, denk nog eens even na, want. En ik, oh ja. Ah, oké. Okay. Nou ja, als Wendy het zegt, dan neem ik het gelijk.
Want als je kijkt naar de balans vanuit Spanje naar Nederland, je optredens, hoe is die verhouding?
Ja, hoe bedoel je?
Ongeveer, van hoeveel dagen daar?
Dat is totaal onregelmatig, maar daar houd ik van. Soms ben ik nu dus in Nederland hier, en dat is Hotel Vigie in Zeist, mijn vaste woon- en verblijfplaats.
Waar we nu ook zitten.
Ja, waar we nu zitten. Daar heb ik verder ook geen huis of zo, maar ik heb hier wel mijn eigen kamer, mijn eigen spullen en allemaal dat soort dingen.
Maar vind ik ook zo leuk, want hier creëer je ook een soort van je eigen thuis in dit hotel.
Ja.
Met je vaste hotelkamer en...
Ja, vaste hotelkamer en dan, nou, om nog mooier te maken, ik heb dus een soort suite hier. Dus we zeggen een mooie slaapkamer en een mooie eetkamer en een zitkamer en een keukentje, nou, bla bla bla. En er staat hier in het hotel een hele grote flightcase. Dat is een grote kist op wielen, een hele hoge, manshoge kist op wielen. Daarin hangen mijn kleding, overhemden, pakken, de toiletspullen, een flesje wijn, kaarsjes, schilderijtjes, dingetjes. En als ik dus hier kom, wordt die kast op mijn kamer gereden. Die maak ik open. Dan zet ik de kaarsjes neer, zet een schilderijtje neer, maak mijn eigen sfeer.
Fantastisch.
Richt mijn kantoortje in. Nou, dan ben ik even 3 dagen hier, 5 dagen hier, soms wel eens 10 dagen. Hangt helemaal af van de agenda, dat weten we nooit. En als ik wegga, gaat alles weer in die kast. En dan gaat die kast weer weg. En dan kunnen ze die kamer ook gewoon verhuren hier verder.
Maar wat maakt dat je dat doet? Ik vind het heel erg leuk. Is dat ook een soort van veiligheid creëren? Of rust? Of routine?
Nou,
of structuur?
Kijk, als ik in Nederland ben. Ik ben hier altijd om te werken.
Hmm.
Dus ik ben hier om op te treden. Dus ik kom hier slapen. Ik eet hier wat. Maar ik vind het fijn op de momenten dat ik dan op mijn kamer ben, dan wil ik niet op de rand van mijn bed zitten en denken van, ja, wat ga ik hier nou eens doen? Nee, dan wil ik gewoon kunnen werken, dus mijn computer gaat mee, ik heb mijn eigen kantoortje hierboven, ik kan rustig in de kamer gaan zitten, ik kan wat te eten maken, ik kan, niet dat ik uitgebreid ga koken, maar ik kan koffie, thee, limonade, weet ik veel wat maken. Ik wil graag gezelligheid en sfeer om me heen hebben, dat is het. En dan wil ik niet in een kale hotelkamer zitten, want dat vind ik niet zo fijn. En deze kamer is met een klein beetje hulp en een bos bloemen op tafel. Nou, dan ziet het al heel huiselijk en gezellig uit.
Ja, wat leuk. Ja. En wat ik ook daardoorheen hoor, want dat is meer mijn kant, was ook voorafgaand in het gesprek wat we even hadden. Ik vertelde over de podcast en dat het redelijk theoretisch overkwam met waarom ik doe wat ik doe.
Ja.
En projecten, volgens mij denk je daar nooit zo over na. Van ik heb nu een project.
Nee.
Maar als ik jou ook hoor met hoe je het inricht, jouw hotelkamer dergelijke, dat is ook een soort van mini-organiseren van wat voor jou van belang is.
Ja, misschien is dat zo, maar ik kan het niet zien als een project. Het woord project, dat klinkt mij heel afstandelijk in de oren. Een project, ja, een project. Ik kan me voorstellen, ik heb een zakelijk project.
Ja.
En dan moet er dit, dat, zo gebeuren. Ja, maar ja, ik ben niet zo van de zakelijke projecten. Bij mij zijn...
Daar word je niet warm van?
Nee. Totaal niet. Nee, interesseert me helemaal niks. Nee, echt totaal niet. Ik kan alleen maar in gevoelens denken van voel ik me nu prettig of voel ik me niet prettig. En dat is het.
En maar er moet genoeg georganiseerd worden, Hans, toch?
Ja, maar dat is het rare. Dat gaat vanzelf. Maar ook dat doe ik met gevoel.
En is dat dan ook Wendy?
Moet je dingen, Wendy helpt mij natuurlijk heel erg. Want kijk, alle dingen. Als ik wegga, dan moet het hotel moet geboekt worden. Hans komt dan en dan en vertrekt dan en dan. De vluchten moeten geboekt worden. Welke vlucht heen, welke vlucht terug. Hoe laat gaat die? Op welke rij wil je zitten? Oh, wil die zus? Oh, wil die stoel? Dan moet de auto. Oh, de auto moet op Malacca geparkeerd worden. Of ga ik iemand hem brengen? In Nederland moet een auto klaarstaan. Die moet gehuurd worden. Welke auto? Bij wie? Hoe laat? Mm-hmm. Ja, dat moet allemaal geregeld worden. Natuurlijk moet het allemaal geregeld worden. En dat doen Wendy en ik eigenlijk samen. Meestal doet zij al het papierwerk. En de boekhouding. Want dat is echt helemaal niks voor mij. Nee, ik heb helemaal niks met cijfers. En niks met getallen. En hoeveel ik verdien interesseert me ook helemaal niks. Ik heb gewoon niks met geld. Dus ja, zolang er maar, als ik dit kistje openmaak, want hier staat, nou, dan moet er wat, staan, wat in liggen, dat ik wat uit kan pakken om mijn dingen te betalen. En als het op is, denk ik, oh shit, ik moet weer aan het werk, zeg, ik moet even wat verdienen.
Ja.
Ik kan niet vooruitkijken. En ja, maar wat gebeurt er dan over 5 jaar? Ja, dat weet ik niet. Dan ben ik bijna 70.
Maar
bijna.
Ook dit heb je altijd gehad, Hans?
Ja. Ja.
Dus ook toen we jou veel op tv zagen?
Ja.
Of is het ook nog meer geworden, ook na jouw...
Is het meer
verhaal in Spanje? Want,
nee, niet echt. Nee.
Kun je daar kort over vertellen? Is dat mogelijk?
Je mag wel alles vragen.
Ja, dus je had je eigen theater in Spanje?
Ja, ik had eigen theater in Spanje. En dat is, nou, hoe moet ik dat kort vertellen? Ja. Met een investeerder, een Nederlandse investeerder overigens, die uiteindelijk een trucje heeft uitgehaald, waardoor ik in 1 keer al mijn geld kwijt was, wat ik erin had gestopt. En dat was niet alleen mijn zakelijk geld, maar ook mijn privégeld. En alles wat ik had. En dat was een hele, hele, hele nare periode. Waar ik even... dan lig je op de grond en dan denk je van... Ja, hoe moet ik nou nog verder?
Maar dat is nu hoe lang geleden, Hans?
Ik denk inmiddels wel weer 1 jaar of 8 geleden.
Ja,
of zo. Zoiets. Schat ik.
Maar dat is natuurlijk snoeihard. Oh ja, oké. Nee, maar ongeveer dus 8 jaar terug. Maar dat is een snoeiharde levenservaring.
Ja, dat is het zeker. Ja. Ja, nee, we hebben best wel een boel snoeiharde ervaringen gehad. Zakelijke ervaringen, kindje overleden. Het zijn allemaal geen dingetjes van toeloe. Nee.
Dus het is alleen paprika's verbouwen inderdaad, bovenop een berg. Dat is er natuurlijk niet, nee.
Nee, maar weet je, elk mens heeft narigheid en ellende. En ja, dat is nou helemaal zo. Maar ja, ik zeg altijd, als het gebeurd is, dan is het belangrijkste dat je even diep nadenkt. Vooral niet achterom kijken en dingen in het verleden de schuld gaan geven. Oh, dat komt door die, dat komt door dat, dat komt door die situatie. Het heeft namelijk geen zin om te kijken naar het verleden. Wel even om iets van te leren. Maar verder moet je niet in het verleden blijven ronddolen. Want het verleden kun je namelijk niet veranderen. Hè? Het verleden is onveranderlijk. Dat is gebeurd. Dus te veel terugkijken van, oh dit, oh dat, had ik mijn zus. Ja, dat heeft allemaal geen zin.
Maar heb je het wel aangekeken?
Ja, tuurlijk.
Want dat is wel essentieel om te kunnen accepteren.
Ja. Nou ja, je moet eerst accepteren. Dat is dus het belangrijkste. Is. Je kijkt, wat je op een gegeven moment eerst ben je tegen de grond geslagen. Dan moet je opstaan en moet je denken van... moet je accepteren wat er gebeurd is. Dat is niet meer te veranderen, want dat is verleden. Dus dat kun je niet meer veranderen. Het is gebeurd. Iets of iemand of wat ook is verdwenen. Ja, dat is heel naar, maar dat moet je accepteren. En dan is de volgende stap een punt in de toekomst nemen en denken, daar ga ik naartoe. En dan,
wat was dat voor jou?
Toen alles gebeurd was, werd ik bij toeval rond die periode uitgenodigd om mee te doen aan het programma Groeten uit de Rimboe.
Ja.
Toen ben ik met mijn familie, heb ik 3 weken in Afrika in de Rimboe gewoond bij de Samburu-stam ergens ver weg in de jungle van Afrika. En daar heb ik wel behoorlijk veel dingen gezien waarvan ik dacht, goh, ja, ik vond het heel mooi. Want die jungle in Afrika, midden in de Rimboe, die was niet zo gemeen als de jungle hier in Nederland, waarin ik terecht was gekomen.
Och jeetje, ja. Want wat was de reden dat je daar zat?
Een televisieprogramma waarvan ze wilden je kijken hoe mensen uit Nederland het zouden volhouden om 3 weken in de Rimboe te leven.
Oh ja.
Leven met een primitieve stam.
Ja.
Nou, dat is heel hard. En moeilijk. Maar ik heb het geweldig gevonden. En het leuke was dat ik daarna 4 mensen van de stam mocht uitnodigen om bij ons thuis te komen.
Och, prachtig, ja.
En ook dat is gebeurd. En dat was zeer bijzonder. En daar heb ik alleen maar hele mooie herinneringen aan. En toen dat gebeurd is, ik sla hele grote stappen over, anders gaat het veel tijd nemen. Maar kwam ik ooit bij het programma De Wereld Draait Door terecht om te vertellen wat er nou precies gebeurd was in Spanje met dat theater. En toen werd ik uitgenodigd door een businessclub in Maastricht. Die riepen, meneer Kazan, kunt u daar eens over komen vertellen? Daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Het hele sprekersgebeuren zei bij helemaal niks. Ik was goocheleider, ik deed goocheltrucjes, maar spreken, daar had ik nooit over nagedacht. Maar ik heb ja gezegd en die mensen vonden het prachtig. Nou ja, dat begon zichzelf uit te breiden als een olievlek. Dus in een mum van tijd reisde ik door heel Nederland om bij allerlei bedrijven te vertellen wat er gebeurd is. En in feite vertel ik dat een verhaal over rennen, vallen, opstaan en weer verder gaan.
Ja.
En dat is mijn leven, maar dat is natuurlijk ook het leven van de meeste mensen. Rennen, vallen, opstaan en weer verder gaan.
Ja. Want, en als ik dan nog even terug mag gaan ook naar Afrika, dat jullie daar dan zaten. Mm. Was dat op dat moment ook niet een cadeau om te krijgen, achteraf gezien?
Ja.
Dat je zo ver even van je leven afstaat in Spanje.
Ja, dat was heel fijn. Dat was heel fijn, vooral als je ziet dat die mensen daar, ja, die zijn bezig met zo weinig dingetjes. Ik bedoel, we leefden er in zo'n houten hut, in zo'n rietenhut van takken. Een vuurtje in het midden om 's nachts een beetje de beesten weg te houden. Maar ja, als het donker was, heb je geen licht. Vuurtje gaat uit. En in één keer voel je overal mieren, je hele lichaam onder de mieren. Maar je ziet ze niet, je voelt ze alleen. Nou, dat zijn allemaal dingen. Dan denk je, ja, daar hebben die mensen mee te maken. En de koeien, ze hadden een paar koeien die er buiten stonden. Ja, en die gaan staan plassen. Die plassen wel tegen die hut waar jij ligt. En dat komt naast je hoofd op de grond terecht. En,
ja.
En als je naar het toilet moet, dan kun je niet even naar een toilet gaan. Ja, waar is dat dan? Ja, dat is daar af, die boom. Ja, dat is wel leuk, dat bosje daar. Maar hoe maak je dat dan schoon? Toiletpapier? Nee, dat bestaat niet. Dan haal je dat mos van die boom en dat gebruik je. Dat klinkt allemaal heel natuurlijk. Maar ja, je moet wel bedenken dat die hele stam in hetzelfde bosje zit te schijten.
Ja.
En dat is natuurlijk wel even andere koek. En ook daar moet je weer aan wennen. Maar het zet je wel met je benen op de grond. Van, ja, zo is het. Dat is heel natuurlijk.
En wat je vertelde inderdaad over de jungle, dat zei je zo mooi.
Wat
de jungle, dat die nog niet zo erg is als?
Oh, ja, nou ja, de jungle daar is best gevaarlijk. Want er lopen ook wel lopen wilde beesten rond die je maar beter niet kunt tegenkomen. Maar achteraf dacht ik van, ik vond de jungle in Afrika, met alle gevaren die daar rondslopen rond het dorpje, minder heftig dan de jungle waar ik in Nederland in terecht was gekomen, met investeerders, banken, mensen met geld, advocaten. Nou, bedenk het hele zootje bij elkaar. Waarvan ik echt dacht, goeie hemel, wat kunnen die mensen toch allemaal intens gemeen zijn.
Ja.
Wat zijn dat toch allemaal vreselijke, wat zijn het een vreselijke types.
Dus ook maar, voor het hoofdstuk van Spanje dus, dat je dat soort uitdagingen had.
Ja, die uitdagingen zijn er altijd.
Uiteraard.
Meer of minder, ze zijn er altijd en in elk mensenleven. En, maar dat met dat theater in Spanje heeft wel een boel ellende opgeleverd. Waar ik echt, dat heeft toch wel een paar jaar van mijn leven gekost, laat ik het dan maar zo zeggen.
Ja.
Ook qua gezondheid, dat is absoluut wel zeker. Maar goed.
Wat merkt je daarin dan, in jouw gezondheid?
Nou ja, ik heb toch 2 keer een hartaanval gehad in die periode.
Dat is,
en dat
ongekend.
Ja. Dus dan, ja, die komen niet helemaal vanzelf. Die komen niet door mijn vreselijk ongezonde leven, want zo ongezond leef ik niet. Maar die spanning was wel heel erg hoog, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, maar goed, ik heb ze overleefd. Een paar buisjes erin en dan loopt die oude motor weer. En voorlopig hoop ik dat hij nog een hele tijd doordraait. Want ik vind het nog steeds heel erg leuk. En ik vind het leven nog steeds heel erg de moeite waard.
Ja. En heb je het ook daarna nog meer naar je hand wel gezet?
Ja, dat denk ik wel. Want ik kan, ik, het is voor mij nu makkelijker om me niet meer zo druk te maken over werk. Ik denk bij alles van, nou jongens, ik doe nog heel veel en dat moet je allemaal opzetten en dat moet je allemaal bouwen en dat moet je allemaal creëren. Een voorstelling komt niet uit het niets.
Nee.
Dat is heel veel werk, nog steeds, maar ik zet er niet meer die druk achter die ik er vroeger achter zou zetten. Want het moet, want ik denk, als ik nou maar genoeg geld verdien om straks weer terug te kunnen naar de houten hut in de bergen.
Want wat was het voorheen, vanuit moeten? Wat was het toen?
Nou ja, dan heb je nog een heel gezin met allemaal kinderen.
Ja.
En die moeten allemaal te eten hebben, te drinken hebben. Die moeten naar school, die moeten opleiding, die moeten geholpen worden. Die moeten weet ik veel wat er allemaal
vanuit
moet.
Vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is. En nu zijn we nog maar met z'n tweeën. Dus ik hoef alleen maar voor ons tweeën te zorgen. Nou, en wat willen we met z'n tweeën? Nou, het enige wat we willen zijn, fijn in de bergen leven. Dat is nummer 1. Nummer 2 ben ik verslaafd aan uit eten gaan. Dus ik wil niks liever dan s'avonds de berg af naar de kust. Een klein restaurantje. Ik eet helemaal niet veel. Ik eet 1 voorgerechtje en een glaasje wijn erbij en dingen. Maar het gaat mij om de gezelligheid. Om het even daar zitten. Om even onder de mensen te zijn. Nou, en dan rij ik weer terug. En dan doen we nog wat gezelligs. En dat vind ik leuk.
Ja.
Nou, zolang ik dat allemaal kan, zie je mij niet horen klagen.
Nee. En waren de risico's het allemaal wel waard?
Alles wat ik gedaan heb, is het waard geweest.
Ja, dat is natuurlijk ook onzin om dat allemaal...
Ja, alles was het waard. Je kunt alleen zeggen als je terugkijkt...
Ja.
Van god, dan had ik misschien beter zus kunnen doen. Maar ja, dat is wat ik al eerder in het gesprek zei. Je kunt het verleden toch niet veranderen. Dus het heeft geen zin om erover na te denken. Want dan word je alleen maar naar van. Dat is verkeerde energie.
Nou, en daarover gesproken, want op een gegeven moment werd je dus gevraagd door het land om jouw verhaal te vertellen over Spanje, het theater wat failliet ging, et cetera. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op een zeker moment ook klaar bent met het delen van dat stuk, omdat dat tot verleden behoort.
Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Ik hoor dat toevallig laatst sprak ik voor Bouw het Nederland, een grote groep met bouwers uit heel Nederland, die eigenlijk het gelijksoortig iets zeiden. Maar toen heb ik ook gezegd, eigenlijk is dat het moment dat ik erover vertel, is eigenlijk nog steeds, dat was het en dat is het nog steeds, een soort verwerkingsproces.
Ja.
En dat is alleen maar positief, want hoe vaker ik het vertel, op het moment dat ik het vertel, raakt het me nog steeds. Dat ik, verdomme, ja, zo is het echt gegaan.
Ja.
Maar het is ook verwerking, dus ik heb er geen hekel aan. En vooral niet omdat ik achteraf dan altijd mensen hoor en die zeggen... Oh, ik heb een gelijksoortig iets meegemaakt, want toen was het dit, dat, zo, zo. In een bepaalde vorm heeft iedereen dit meegemaakt. Groter, kleiner, zakelijk, niet zakelijk, privé, maakt niet uit. Maar wat ik vertel, wat er met je gebeurt, hoe je ermee om moet gaan... en hoe je er weer uitkomt, dat zijn allemaal stukjes... waar mensen in hun dagelijks leven altijd mee te maken krijgen. En wat ik ze dan probeer te geven, is een beetje... Op de eerste plaats, je bent niet alleen, want het overkomt iedereen. En B, zo heb ik het opgelost. En dit is bij mij het resultaat. En ik ben nog steeds een blij mens. Dus ik ben het bewijs. Het kan.
En komt ook het woord veerkracht in je op? Veerkrachtig zijn?
Ja,
is dat een woord wat bij jou past?
Ja, nee, dat past wel heel erg, ja.
Wat
ja.
is dat voor jou, veerkracht? Veerkrachtig zijn?
Nou ja, veerkrachtig betekent dat je... Dat is net als de Chinezen zouden zeggen... Dat zijn de rietstengels in de wind, hè? Die buigen en die buigen mee met de wind. En als het weer rustig wordt, staan ze weer overeind. En als je een hele dikke boom hebt en de wind is te hard, dan knakt die af. Ja, en veerkrachtig zijn betekent dat je mee kunt gaan met de golven van het leven, met de winden die door het leven waaien, maar dat je uiteindelijk niet breekt, maar gewoon weer verder gaat. Uiteindelijk kom je weer terug in de toestand waar je was. Je stond overeind en dan gaat van alles over je heen, naar links, naar rechts en hoe. En uiteindelijk is de wind voorbij, dan sta je weer overeind. Terwijl die hele grote dikke eikenboom, die ligt geknakt om en die komt nooit meer overeind.
Ja.
Ja, dus veerkracht. Dat ken ik wel. En dat betekent consolideren, het betekent accepteren. Dat nogmaals, dat heb ik al eerder gezegd, maar het eerste was accepteren wat er is gebeurd. Dat is moeilijk, heel moeilijk, maar het kan wel. Accepteren wat er is gebeurd, voorzichtig opstaan, het eerste stapje zetten. En dat eerste stapje is weer de eerste stap van de rest van de weg. En that's it.
Ja. En als je dan nu voorwaarts kijkt, Hans, want je bent een prachtig bezig met je kinderen, met optredens en dergelijke.
Ja.
Hoe is dat? Hoe moet dat zijn? Dat lijkt mij fantastisch, dat je met je familie kunt creëren voor mensen.
Ja, dat is het ook. Ik doe op dit moment onder andere een voorstelling Alive and Kicking in theaters met Steven. Steven is mijn jongste zoon, meer de comedian van de familie. En we doen samen heel veel theaterprogramma's en losse optredens. Ik heb altijd met Magic Unlimited, dus met Oscar Renzo en Mara, grote theatershows gedaan. Dat vind ik ook geweldig. Ik geef, mijn core business is op dit moment toch wel het geven van lezingen in het bedrijfsleven. Nou, dat doe ik op mijn eentje. En dat vind ik ook heel leuk. En heel leuk, dat vind ik eigenlijk geweldig om te doen. Dus ja, het is een grote variëteit aan dingen waar ik mee bezig ben. En ik ben ook bezig met een nieuw programma, eigenlijk een soort theatercollege, waarin ik stapjes uit mijn leven aanhaal en die verbind aan hoe ga je daarmee om en wat kun je ervan leren. Dus eigenlijk het klinkt een beetje life coach-achtig,
ja.
Maar heel veel mensen zitten toch met problemen van ja, hoe ga ik ermee verder, hoe ga ik ermee om? Nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel, ik voel me niet zo. Blablabla. En daar probeer ik ze handgrepen voor te geven. Of handvatten te bieden, hoe je het noemen wil. En ja, dat ben ik op het moment aan het schrijven. Dus dat,
oh ja, okay.
Dus dat duurt nog een tijdje voordat dat in de theaters gaat komen. Maar dat is wel de bedoeling. Bij Leven en Welzijn komt dat uiteindelijk in het theater. En dan ben ik ook helemaal los van het goochelen. Want ja, die leeftijd heb ik nu ook inmiddels. Ik ben natuurlijk ook inmiddels 67.
Ja.
Dan denk ik, ja, om nou nog te staan goochelen op feesten en partijen. Ja. Ik heb het dan al gezien.
Hmm.
Ik wil iets anders. En ik wil iets dat meer past bij mijn leeftijd. En meer past bij de ervaringen die ik in de afgelopen 60, 65 jaar heb opgedaan. En daar wil ik een mooi verhaal over vertellen, wat wellicht ter inspiratie kan dienen van andere mensen. En dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben.
Want wat heb je ook jouw kinderen hierin meegegeven? Ik hoor inderdaad een heel principiële man. Ik herken die ook bij mezelf trouwens, met normen en waarden. Mm. Niet zozeer gelovig zijn, maar wel eigenlijk een soort van eigen geloof gecreëerd hebben. Mm. Wat zijn die componenten die je ook je kinderen door hebt gegeven, dat ze nu doen wat ze doen?
Nou ja, ik zeg altijd, dicht bij jezelf blijven. Wees aardig voor iedereen in je omgeving, want iedereen die je tegenkomt op de weg naar boven, kom je op de weg naar beneden ook weer tegen. Dus
ja.
Denk daaraan. En bovendien, wie geeft zal ontvangen. Dus wees een beetje aardig voor de mensen om je heen. Op de een of andere manier komt het altijd terug.
Mm.
Niet, je moet niet verwachten, ik geef het en nou moet ik iets terug hebben. Nee, zo is het helemaal niet. Maar ja, als dat in je zit, ik geef graag. Ja, ik geef graag. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dat doe ik nou helemaal graag, ja. En het is niet deze verdienste, hè? Maar die kan je, oh, wat lief van hem dat hij zo graag geeft. Nee, zo moet je dat niet zien. Maar als ik mensen kan helpen of kan iets voor ze kan doen, zal ik het niet laten. Laat ik het zo zeggen. En ik probeer altijd een vriendelijke sfeer om me heen te creëren, zodat mensen graag in jouw omgeving zijn. Ja, en op een gegeven moment ga je dat merken, want dat komt ook weer terug.
Ja.
Ja. En dat is wat ik je bij het begingesprek zei, voordat we hier begonnen aan tafel. Toen ik op Lowlands Festival optrad en ik zag al die jonge lui tussen de 20 en de 35... die echt stonden te juichen en te roepen, Hansie. Toen dacht ik, dat ik dit nog mag beleven. Dat ik dit nog mag beleven. Dat al die volwassen mensen zo enthousiast zijn. Gewoon om je. Ik had nog niet eens wat gedaan. En dan. Dus dat betekent dat je ergens ooit in hun leven iets hebt ingevuld. Of een klein zaadje geplant hebt. Of wat dan ook. Ik weet het niet. Ik kan het niet uitleggen. Dat hoeft ook niet. Maar wel iets waardoor je een positief iets terugkrijgt. Dat heeft me wel geraakt. Dat heeft me echt geraakt.
Ik vind je ook gewoon een heel mooi mens. Mag je dat geven?
Je mag alles zeggen.
Want ik merk een bepaalde warmte bij je. Die is gewoon heel erg prettig. Ja.
Ja.
Misschien dat ik dat zelf heb onthouden vanuit de jaren 90 in mijn kinderjaren. Ik weet niet wat dat is. Volgens mij is dat voldoende.
Gewoon jezelf blijven. En dat is het allerbelangrijkste. Zeggen. Dat is ook de beste raad die ik aan mijn kinderen heb meegegeven. Wees jezelf. Wees jezelf, maak mensen in je nabije omgeving zoveel mogelijk blij. Want dat is fijn voor iedereen. En dan probeer harmonie te bewaren waar je maar kunt. En dat is vaak moeilijk. Hè? Er zijn altijd mensen die erop uit zijn om ruzie met je te maken. Of je in een naar daglicht te stellen. Of nou, allemaal dat soort narigheid. Tuurlijk, dat kennen we allemaal. Maar rustig aan. En daarom maak je wereld niet te groot. Hou de wereld redelijk klein. Binnen de poort kun je zeggen en doen wat je wil en er wordt niemand kwaad van. En ja, nogmaals, als ik ergens kan helpen. En kinderen komen ook vaak van, hey, pap, hoe doen we, zullen ze doen? En eigenlijk zullen ze nog eerder tegen Wendy zeggen, hey mama, van dat is gebeurd, maar hoe moet ik daar nou mee omgaan? Want die en die zegt zus en zo en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. Ach, en Wendy is de meest wijze van ons allemaal, dus daar geloof ik zelf toch heilig in.
Ja. Ja. Maar ik vind het heel mooi om te horen dat je dus met elkaar kunt meegroeien als gezin ook.
Ja.
Dat is niet wat ik zelf ken, laat ik het zo zeggen. Ik heb het een beetje zelf uitgevonden.
Nee. Ja. Ik ben ook niet zo opgegroeid. Maar het is wel...
Ja, dus ik dacht, ik ging oneindig opleidingen volgen. Dat je, wat je in het begin bij noemde van, dit komt ook, je hebt een boel kennis verzameld, zei je over me.
Ja, ja.
Het is een soort van theoretisch geworden.
Ja, en die lagen... hoorde ik in wat je zei. Ik zei, ja, ik hoor zoveel in wat je vertelt. Het klinkt heel theoretisch, want ik hoor terug, ik hoor boeken terug. Ik hoor mensen terug die dingen hebben verteld. Ik hoor... Ja. Teksten terug, ik hoor allemaal dingen en dan denk ik, oh ja, dat. Maar nou ken ik haar nog steeds niet, want ik zie wat ze allemaal mooi vindt. En dan probeert ze in zichzelf daar iets van te leren en dat dan ook te gebruiken.
Ja.
Maar het is nog niet helemaal eigen. Het is nog niet 100% eigen. Hoe noemen ze dat, indalen? Ik weet het juiste woord even niet, maar... Zoiets is het ongeveer.
Ja, en dat vind ik ook heel mooi om te delen. Dat zijn ook de menselijke processen.
Tuurlijk.
Het is wat bij mij inderdaad gebeurde was... ik moet die mastertitel halen en aan bestuurstafel zitten... en goed salaris verdienen.
Ja. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is ook...
Nou, ik ben het dus van mezelf afge... Nou, het was daar kun je dus ook ver mee komen... als dat gewoon goed voor mensen voelt en die strategie werkt. Vooral doen, zou ik zeggen.
Ja.
Maar op het moment dat ik dus eigen ondernemer werd... liet ik me bijvoorbeeld inhuren voor prachtige bedrijven. Maar ook dat was mij voegen aan het systeem waarvoor ik dan werkzaam was.
Ja.
Ook niks verkeerds mee, naar iedereen geweten en gedaan. Heel dienstbaar daarin ook. Ja. En geven in zo'n vorm. Maar nu mijn eigen kleur dus geven met bijvoorbeeld zo'n podcastshow als deze. Ja, dat vraagt dus echt ook van wat is mijn kleur daarin? En laten zien wat in mij leeft. Dat is totaal anders.
Ja, uiteindelijk... Word je het meest blij als je
en het meest
zoveel
prachtige.
Mogelijk jezelf bent.
Ja.
En dat
zo
is het.
Mooi is dat.
Maar het is heel moeilijk voor mensen om zichzelf te zijn. Omdat je... Kijk, het is heel simpel. Als je geboren wordt, dan word je... Vanaf dat moment word je al beïnvloed door alles en iedereen om je heen. Het begint met je ouders en die roepen, dit mag wel, dat mag niet. Dit is goed, dit is fout. Dan ga je naar school. Dit mag wel, dat is niet. Je moet dit, je moet dat. Je mag niet huilen, je mag wel zus. Nee, dat moet. En dan ga je naar de middelbare school. En dan krijg je leraar, en dan krijg je vrienden. En iedereen beïnvloedt je maar wat jij moet.
Ja.
En die gaat je vertellen wat goed is, wat slecht is. En wat je zelf moet, dat vergeet je haast. Dus je wordt eigenlijk als mens geprogrammeerd.
Van de ander.
Je wordt geprogrammeerd door al die anderen. En uiteindelijk ben je dus... Zoals iedereen wil dat je bent. Maar ja, dan voel je jezelf op een gegeven moment denk je... Ja, maar wat... En ik dan?
Dan ben ik dus van de ander.
Ik voel me helemaal niet zo gelukkig. Nee, natuurlijk voel je je niet gelukkig, want je moet jezelf zijn. En je moet wel luisteren naar wat andere mensen zeggen.
Ja.
Vooral luisteren. Maar jij moet beslissen. En jij moet bepalen, dit vind ik wel en dit vind ik niet. En ik ga het niet doen omdat... papa en mama het willen, omdat de leraar het wil, omdat de professor het wil, omdat de koning het wil, of de rechter, of God mag weten wie. Het zal allemaal een zorg zijn, of Allah, of Jezus Christus. Maakt me echt allemaal geen bal uit. Die maken niet uit hoe ik mij voel en wat ik wil. Ik wil het zo. En that's it. Klaar. Einde verhaal.
Nou, einde podcast, ja.
Einde podcast, ja.
Dat komt er heel gepassioneerd ook uit, want het is ook super belangrijk voor jou. Dat is ook een heel belangrijke waarde voor jou.
Ja, dat is het absoluut.
Ja,
ik bedoel, dat is voor mij de enige manier om vol te houden. Ja. Ik denk, ik zie het leven zo en andere mensen mogen erin delen in mijn manier van denken. En als ze er niks van willen weten, dan moeten ze ergens anders naartoe gaan.
Ja, maar ik begeleid veel mensen ook. Ja. Ik bedoel, zelf hou je altijd je menselijke processen ook, de rest van je leven.
Ja.
Maar al die lagen die dus weer afpoetsen of eraf laten vallen van wat van buitenaf is opgelegd, een soort van.
Ja, dat is heel moeilijk.
Dat is mijn karweitje.
Ja, dat is een heel groot karwei.
En
daarom is het ook zo belangrijk dat ouders hun kinderen zo vrij mogelijk laten in hun eigen gedachtegang. Je moet ze wel handvatten aanreiken. Je moet ze wel vertellen, volgens mij is dit goed en dat fout. Maar ze moeten zelf kiezen. Ze moeten zelf beslissen. En ze moeten het doen omdat ze het begrijpen, maar niet omdat het moet.
Hmm.
En dat is een heel groot verschil, hè? Als je erachter gaat staan met een stok en je moet dit, en anders krijg je een klap voor je kop. Ja, dat is geen opvoeden. Nee. Dat is geen opvoeden.
Maar iedereen herkent natuurlijk dat zaken worden opgelegd. Ja,
natuurlijk. Ja. En dat is belangrijk. Op scholen gebeurt dat ook, ja. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja. Ik was daar een beetje dwars in. Ik heb ooit 3 maanden in dienst gezeten. Vervroegd in dienst ook nog. En dan moest je allemaal... hoe noemen ze dat ook weer? Dan riep de sergeant van... geef acht. Oh ja, dan moest je met je voet op de grond stampen. En met je hand en dingen. En ik ging expres altijd uit de baat. Want ik haatte dat. Hij zegt, geef acht. En dan moeten de 20 man met hun voeten op dezelfde seconde op de grond stampen. Ik haat dat. Dan word ik zo kwaad van binnen. Ja. Zo ontzettend kwaad. Uiteindelijk, na 3 maanden ben ik ook weggegaan. Toen ben ik echt gezegd, sorry, ben ik weggelopen. Ik liep met een grote kanon om tanks af te schieten. Ja. Zo'n buis op mijn buik en een mitrailleur. En ik weet nog waarop de hei in ene. En op een gegeven moment ben ik gewoon weggelopen. Ik dacht, jongens, je zoekt het bruik met je achterlijke gedoe.
Maar wat was die kwaadheid dan?
Dat ze willen dat ik iets doe. Wat zij willen. En dan denk ik, ik ga helemaal niet doen wat jullie willen. Ik doe wat ik wil. Ik word namelijk goochelaar. En niet soldaat die zich laat molesteren door de Russen. Dan riepen ze, je moet nu een kuil graven op de grond. En dan wachten tot de Russen zo dichtbij zijn dat je het bloed doorlopen wit van hun ogen ziet. En dan pas mag je allemaal van dat soort onzin.
Ja.
En dat haat ik. Als mensen dat soort dingen tegen mij zeggen. Dus ik ben gewoon weggegaan. En toen moest ik naar de dokter en die riep van, meneer, u bent niet goed stik. Ik zeg, dat klopt. En ik zeg, nou, de groeten. En toen ben ik weggegaan.
Ja.
Ja, en toen ben ik mijn carrière als goochelaar begonnen. En dat was voor mij zo mooi, omdat ik daar complete vrijheid had. Want ik kon precies doen wat ik zelf wilde.
Ja.
En die vrijheid koester ik eigenlijk tot op de dag van vandaag.
Ja, prachtig.
Ja. Ik hoop dat die
boodschap doorkomt. Het feit dat je kinderen nu ook creëren vanuit hun zijn...
Ja.
Dat is zoiets moois. Dat vind ik zo puur. Want als ik nu naar mezelf kijk als ondernemer, ik hou maar lekker bij mezelf. En ik ben dus bezig om mijn eigen kleur te bekennen naar buiten toe. En wat het dan ook is. Dat voelt nu heel kwetsbaar.
Okay.
Hè, dus als je nu aan het schrijven bent voor jouw nieuwe theaterstuk, wat komen gaat. Ja. Je staat maar wel op die bühne. En daar naakt te staan. Zo voelt dat voor mij nu.
Ja, maar als ik er 100% in geloof dat wat ik vertel, dat ook zo is.
Doet dat er niet toe?
Dan maakt het me er niks uit. Dan denk ik, nou, als je het niet leuk vindt, moet je niet komen. Doei. Ja.
Ook al zit er één persoon.
Ja, maar als er mensen in afloop komen en zeggen, hé, dat was een mooi verhaal en daarmee heb je me geholpen, want dat ga ik toch eens proberen. Nou, daar word ik blij van.
Ja.
Ja, zo simpel is het eigenlijk.
Maar dit is wel een facet wat volgens mij veel mensen tegenhoudt om echt te doen wat zo dicht bij je staat.
Ja, maar natuurlijk, omdat het altijd iets... Ja, het is moeilijk om jezelf te geven, dat sowieso al. Om jezelf te zijn en om je uit te spreken zonder bang te zijn wat anderen ervan vinden. Want wat anderen ervan vinden interesseert me helemaal geen man of moer.
Nee.
Maar dan ook echt niet. Ik ken ook het woord jaloezie niet. Ik ben nooit jaloers op niets en niet. Maar ik denk, ik heb natuurlijk ook geen reden hoe op iemand jaloers te zijn. Want ik heb het mooiste leven dat er is. Ik heb een fantastische vrouw. Ik heb geweldige kinderen. Ik heb een mooie houten hut in de bergen. En ik heb mooi werk.
Ja, interessant fenomeen ook, jaloezie. Hè? Ik heb zelf altijd van, mocht ik jaloezie voelen, wat bij mij niet vaak voorkomt, maar dan heb ik daar zelf iets in te doen.
Ja. Ja.
Dus als ik jaloers ben op iets anders, wat kan ik dan zelf doen om dat... Om dat ook te creëren of naar mijn hand te zetten.
Ja.
Oftewel, je leidt het leven dan ook in dat moment van dat wat je wilt leven.
Ja, maar je leidt het leven wat je denkt. Hè? Wat je denkt is heel belangrijk. Wat je denkt, wat je echt denkt en wat je echt voelt, dat maakt het leven. Dat is het eigenlijk. Ja, en nogmaals, ik heb er geen moeite mee. Ik vind het alleen maar fijn.
Heb je ook met jouw toekomstige, we noemen het maar projecten, heb je dan een team om je heen staan die met jou meekijkt?
Nee, helemaal alleen.
Ja?
Ja.
Dat is ook bewust door eerdere ervaringen?
Nee, ik kan niet anders.
Ja.
Ik moet op mijn eentje werken. Ben ik met andere mensen. Enige die zich ermee mag bemoeien is Wendy. Dat is echt de enige waarvan ik het kan hebben dat ze zich ermee bemoeit. Dat ik weet dat ze verstandige dingen zegt. Bij andere mensen denk ik van, hou je mond, laat mij nou maar doen zoals ik het wil. Ik denk dat het zo moet. En ik ga er staan. En ik ga het vertellen. En ik ga het schrijven. Het is wel zo, als ik schrijf, dan ongeveer bij elke pagina roep ik, Wendy, kom eens even lezen. Oh, ja. Wat vind je hiervan?
Yeah.
Dus zij is absoluut mijn, backup of hoe zeg je dat?
Sparringspartner, alles.
Ja, sparringpartner, hoe ik het noemen wil. Maar met andere mensen, nee, dat is niks voor mij. Ik kan niet in groepen werken. Ik ben echt een absolute solist. En nee, dat zou niks voor mij zijn.
Maar dat is wel ook een... dat vind ik dan ook een interessante van inderdaad. Van alleen kom je ver en samen nog verder. Dat soort tegeltjes.
Dat
is voor jou dus...
Voor mij geldt dat niet.
Nee.
Natuurlijk heb je andere mensen nodig. Je kunt nooit helemaal alleen. Hè? Dat probeer je wel, maar dat kan niet. Je hebt altijd mensen nodig. Maar waar ik het kan laten, zal ik het laten. En ik ben niet iemand die zegt van, nou, dan ga ik met 6 andere mensen aan tafel zitten en een goed verhaal schrijven. Misschien zou ik het moeten doen. Misschien zou ik veel sneller opschieten. Misschien zou ik met veel betere ideeën komen. Dat weet ik niet, want ik heb het nooit geprobeerd. Maar ik wil het ook niet proberen. Dat hoef ik niet. Dat wil ik niet. Laat mij dan maar boven op mijn kantoortje in de blokhut zitten met mijn computer en een kopje koffie. En dan denk ik van vandaag is niet echt gelukt. Nou, dan doe ik het morgen.
Ja.
En
werk je ook niet met een planning?
Nee, dat werkt bij mij niet.
Dat is voor mij heel gek in mijn brein.
Ja,
want,
ja,
nee. Want ik moet altijd een planning
hebben. Mijn enige planning is mijn agenda. En in mijn agenda staat wel heel vol.
Yeah.
Van welke vliegtuigen er geboekt zijn, welke auto's er gehuurd zijn, wat de vliegtuigen zijn, wanneer ik aankom, wanneer ik vertrek, wanneer ik zus, wanneer ik de afspraken heb staan in Nederland, waar de optredens zijn, de adressen, de contactpersonen, dat weet ik veel. Dat is allemaal heel strak gepland. Maar van ik ga vandaag 3 pagina's schrijven aan mijn lezing. Ik denk, als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan denk ik, ik ga iets leuks doen. En dan laat ik het liggen. Tot het weer komt. En dan soms denk je, zeg weer die ik ga boodschappen doen. En dan zeg ik, oké, dan ga ik schrijven. En dan denk ik...
Ja.
En dan komt het. En dan denk ik ga daar niet in... Weet je, dat moest je vroeger op school allemaal met al die planningen. Nou, daar ben ik nooit blij van geworden.
Hmm.
Ik heb school nooit leuk gevonden. De lagere school niet, de middelbare school niet. Ik vond het eigenlijk allemaal vreselijk. En ik dacht, wanneer mag die tijd voorbij zijn? Toen ben ik expres vervroegd in dienst gegaan. Omdat ik dacht, nou, als ik dat gehad heb, heb ik alle verplichtingen gehad en dan word ik gewoon goochelaar. That's it. Nou, dat dienst ging gelukkig super snel. En toen ben ik begonnen. En vanaf dat moment is mijn carrière eigenlijk gaan lopen.
Ja.
En dacht ik, nou, wat moet ik doen? Nou, om Gouden Gidsen van Nederland kopen en de theateragenten aanschrijven en iedereen duidelijk maken dat ik een goochelaar was en dat ik heel leuk was. En alle tv-omroepen van, hey jongens, ik ben Hans Kazant, ik kan goochelen en ik wil graag iets in dat programma en dat programma. Nou, en na zoveel jaar had ik er eentje beet. Nou,
ja.
En zo is het van het een tot ander gekomen.
Hoe zou jij een project noemen voor jouzelf? Want je hebt
hoe ik een project zou noemen, ja.
Wat is dan een Hans Kazant woord voor een project?
Ja, ik zou zeggen een klus. Nee, ik ga met mijn nieuwe klus beginnen. Dat vind ik iets vrijblijvender dan een project.
Begrijp is dat het, ja? Oh, een project zet je vast.
Ja, ja.
Die gaat je ook vertellen wat je moet doen en zo. Checklist.
Ja, dan heb je een project, dan heb je een projectplanning. En dan moet je aan de projectplanning vasthouden. Van dit. Oh, zijn we op schema?
Ja.
Hou op zich.
Dat klemt je al.
Ja, hou op. Dat is niks voor mij.
Nee, dat zie ik ook.
Nee,
ja.
Nee, dat is niks voor mij. Daar kan ik niet tegen.
Terwijl als je zegt een klus...
Dat is een klus, ja. Die moet geklaard worden.
Een klusje moet geklaard worden.
Ja, ja. Ja. Het klus theatercollege. Ik wil theatercollege. Jij hebt een college gegeven. Je hebt namelijk op school gezeten. Wil je een college gegeven? Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die ik wat kan vertellen, waar ze wijzer van worden.
Ja.
En als jij denkt, niet kan, nou, doei. Dan ga je het zelf doen, daar. Maar ik doe het wel. Want ik denk dat ik dat kan. Nou, en degene die denkt dat hij het kan, die komt het verst.
Ja.
Want je moet namelijk denken dat je het kunt.
Ja, de voorstellingsvermogen.
Ja, absoluut.
Werkt dat ook bij jou zo, dat hele visuele? Of hoe werkt dat bij jou?
Het is niet visueel, maar wel heel erg veel vertrouwen hebben in dat wat ik ga doen uiteindelijk beloond zal worden.
Want als ik een event neerzet, dan loop ik een pand binnen, dan zie ik de mensen daar binnenkomen en de hele sfeer en dergelijke. Hoe is dat bij jou?
Bij mij is het anders. Ik kom binnen op een event waar ik bijvoorbeeld moet spreken. En dan straks ga ik naar Dordrecht voor de binnenschippers. Nou, en die hebben een heel verhaal.
Ja. Yeah.
En dan ben ik er gewoon een uurtje van tevoren. En dan kijk ik rond en dan zie ik de zaal en dan zie ik wat mensen. En ik hoor ze praten, waar ze mee bezig zijn. En dan gaat de sfeer zich voor mij zetten. En denk ik, dat gaat wel goed komen. Of denk ik, dat is wel moeilijker. Of dit of dat. En denk ik, moet ik misschien toch nog even dat licht een beetje anders stellen. Of het geluid zo, of de eerste stoelen wat dichterbij. En de mensen zitten me veel te ver weg en ik heb mensen nodig dichtbij. En ik moet ze kunnen bedekken met die deken van Fluidium. Dat moet over ze uitzakken en zo. En dat ze echt naar me toe komen. Dat ze begrijpen, dat ze willen begrijpen waar ik het over heb. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. En toevallig heb ik de laatste iets over.
Dus dat ze willen begrijpen waar het over gaat, zeg je?
Ja, want je hebt ook wel eens, je komt binnen. En iedereen staat met een glas bier in zijn hand. En die hebben goede zin. En
zijn met andere dingen bezig.
Ja, met andere dingen bezig. En als je bij de bouwers komt, die hebben het over het probleem. En het uitstotingsquotum. En verder over mooie auto's en vrouwen. En dat soort onzin. En dan denk je, dan kom ik zo met mijn serieuze verhaal. Hebben ze daar wel interesse in? Dat is waar je altijd, altijd denk van ja.
Toch het kwetsbare daarin dan.
Natuurlijk. Ja. En het is mijn eer daarna om ze niet te pakken. Dus heb ik wat kleine kunstjes. Hè? Als ik begin ik niet te praten van hallo, ik ben Oscar Zoon. En ik ga het vandaag met jullie hebben over Hubble de Flup Flup. Ik zeg even, jongens, steek ze even al je handen uit. Ja? Allemaal, en jullie ook, jongens, even meedoen. Oké, doe een keer de ademhalen. Oké, doe je dan. En dan uiteindelijk moeten hun handen omdraaien. En dan zitten ze allemaal in de knoop, terwijl het bij mij niet zo is. En dan moeten ze lachen, maar dan zijn ze gelijk onder de indruk van, shit. Hij heeft ons in de val gelokt. Hij heeft ons iets laten doen, maar wat we niet helemaal begrepen hebben. En zei, dat leg ik straks wel uit, maar eerst even mijn verhaal. Ja. En dan begin ik met het verhaal, maar dan is er ook gelijk van, hij heeft iets te melden.
Ja, je laat mensen aanhaken.
Ja. En dat soort dingetjes, die zijn heel belangrijk.
Ja, heel essentieel.
In de praktijk.
Ja.
Als je het maar vaak genoeg doet, dan weet je van, ja.
En dat is die denken dan wat je ook bedoelt? Of is dat de connectie ook wat je wilt voelen?
Dat is het begin. En de denken die komt pas. Als je al bezig bent, dan kun je door de manier waarop je haalt. Ik vertel alleen authentieke verhalen. Verhalen van dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dus die zijn heel eigen. En daar laat ik op een bepaalde manier toch wel mijn emotie in doorklinken.
Ja.
En als je merkt dat dat de mensen raakt, dan voel je van, staan ze open. Komt het goed. En dan kun je gewoon vertellen wat je wil vertellen. En dat is. En dat is makkelijker natuurlijk overdag bij een spreekbeurt dan 's avonds nadat ze gefeest hebben. Ja, ze hebben eerst een diner en flink veel wijn er binnen gegoten. En dan gaan ze nog de dansvloer op. En dan kom je met een lezing s'avonds om 11 uur. Ja, dat is even andere koek.
Ja. Maar dan pas je daar ook je repertoire daarop aan.
Ja, dan probeer ik het iets sneller. Maar toevallig heb ik daar een stukje over geschreven. Was het vandaag? Het is vandaag uitgekomen op LinkedIn.
Oh.
Ja, dat zal vlak bij jouw verhaaltje staan. Van ik ben onderweg naar Hans Kazan.
Oh, dit zag je ook voorbij komen.
Leuk. Zeg tot zo. Maar dat ging er ook over dat ik in Bunnik stond en een verhaal had. En ik dacht, ik kom naar binnen, helemaal in de feeststemming. En dat was een van de beste optredens die ik ooit gehad heb.
Ja, ja, zo kan het ook lopen dus.
Ja, en dan heb je jezelf dus weer bang gemaakt, wat nergens voor nodig is.
Dat ken je wel.
Natuurlijk.
Want ergens vind je...
Onzekerheid.
Ja, oké.
Dat is gewoon onzekerheid. Dat je denkt, ik kan het niet.
Dus dat blijft ook gewoon, na zoveel jaar?
Ja. Gaat zich op een andere manier uit. Heel vroeger stond ik echt ongeveer zo tussen de coulissen.
Shakend inderdaad, ja.
Ja, maar dat is al lang niet meer.
Hmm.
Maar het is wel, als je denkt van, zo'n hele zaal met drinkende en dronken mensen. En die dan ook nog eens een keer niet op een stoel zitten, maar achter een staattafel staan. Ja, dan weet je, dit is moeilijk. En dan nog in een feesttent, zodat ze achteraan de 1000ste meneer die kan je helemaal niet zien. Nee. Ja, dat is moeilijk. Nou, en dan weet je, dan moet ik bepaalde dingen laten varen.
Maar is dat die onzekerheid? Eigenlijk de onvoorspelbaarheid? Dat je niet weet hoe dan op dat moment je repertoire overkomt bij het publiek?
Ja, ja, dat is natuurlijk dat de onzekerheid. Maar daar twijfel je dan aan. Dan denk je, goh, zou dit wel lukken? Ja. En, maar er zijn ook wel eens momenten geweest dat het helemaal niet gelukt is. Dat kan ook.
En dan bedoel je
dat
verhaal?
Komt,
ja, ja, exact. Ja, ja.
Maar goed, dat is misschien de 2 of 3 keer in mijn leven gebeurd.
Ja, dat overkomt ook iedereen.
Maar ik herinner het me nog wel. En die andere ben ik vergeten.
Ja, zo werkt het ook weer. Ja, dat is dan ook weer fascinerend. Ja,
ja.
Dus je staat ook wel positief in het leven, maar inderdaad die fouten of die mindere momenten, die blijven ons altijd bij.
En dat maakt je een beetje, ja. Je moet gewoon niet onzeker zijn, je gaat gewoon.
Gewoon doen, ja.
Ja, gewoon doen.
Actie is reactie, zeg je ook.
Ja, actie is reactie, dat is de oude natuurwet.
En dat zijn vaak ook de boodschappen die we dan aan onszelf geven, hè?
Ja.
Niet alleen aan de ander, maar ook naar onszelf.
Ja,
ja. Ja, mooi. Ja. Dus waar gaan we je allemaal terugzien, Hans, binnenkort?
Ja, ik hoop het. Zou leuk zijn. Dat gaat dan gebeuren in het theater. En dan eerst met Alive and Kicking. En dat is weer een humorprogramma met heel veel lachen. Wat ik samen met Steven in het theater doe. En het theatercollege is een meer serieus programma. Een soort live coach-achtig programma. Maar dan weer net even anders. Op z'n Hans Kazans.
Ja.
En ik denk dat dat heel mooi gaat worden. In ieder geval, ik verheug me er heel erg op. Dus daar hou ik me nu mee bezig.
Ja. En als je dan nu kijkt naar... eens even kijken, we hebben zoveel besproken, hè?
Ja. Ja, de tijd er gewoon.
Ook dat ook nog, ja. Ik heb geen idee, hoe laat is het?
Kwart over 12.
Ja, we zijn wel een uur aan het opnemen.
Oh, ja, ja. Oh nee, dan moeten we echt gaan afnemen. We moeten spullen nog allemaal prepareren.
Nou, voorafgaand hield je eigenlijk helemaal niet bewust bezig met projecten.
Nee.
Dat je denkt, ja, waar heb je nou over? En dan het theoretische. Leer je mij toch een stukje beter kennen? Zo in het gesprek?
Ja, in feite heb je het gewoon over een klus die geklaard moet worden. En dat is hetzelfde. Alleen klinkt het wat luchtiger dan een project.
Ik merk ook vaak die reactie ook wel op het woord project, hoor, van mensen.
Ja.
Zonde ook, want het heeft gewoon zo'n goede eigenschappen.
Tuurlijk
volgens mij.
Goede eigenschappen, maar nogmaals, het woord project klinkt alsof alles vast ligt. En ik hou niet zo van dingen die vast liggen. Ik wil graag dat het komt zoals het komt. Op een natuurlijke, tegenwoordig roepen ze organische manier.
Ja.
Maar daar houd ik van, ja. Maar dat wil niet zeggen dat het één goed is, het ander fout of andersom. Helemaal niet.
Nou, ik vind
het
een mooi geluid. Anders. Ik vind een mooi geluid voor mensen die luisteren en zich bezighouden met projecten. Want iedereen heeft een project. Of het nou een diner is met kerst. Dat is ook een project, hè?
Ja.
Of grootschalige miljoenen projecten met raketten bouwen die naar de maan vliegen.
Ja, dat is ook een hele klus.
Dat is ook een hele klus. Dat is ook een hele klus.
Ja.
Ja, maar ook dus die menselijkheid erin van hoeveel allergie ook in het woord kan zitten van een project.
Ja. Dat is absoluut zo.
En mensen onbewust ook tegen kan houden.
Ja, maar ik bedoel, als mensen bij mij komen, we hebben een project. En ik, daar komen ze weer. En dan moet er weer van alles. En terwijl, we hebben een leuk klusje, maar we weten nog niet hoe we het gaan invullen. En denk, vertel eens. En dat geeft bij mij al een ander gevoel.
Ja.
Maar nogmaals, dat is alleen maar een gevoel. En hoe belangrijk dat is, dat weet ik niet.
Ja, precies. Ja. Wat vond je, wat gaf dit gesprek voor jou, nu terugkijkend naar het afgelopen uur?
Het was een programma van, we hebben ongeveer 1 uur en 1 kwartier opgenomen, heb ik nu inmiddels begrepen. Dus dat is wel heel erg veel. Dus ik heb werkelijk geen idee meer wat er allemaal voorbij is gekomen. Maar het ging wel ergens over.
Ja.
En dat is het allerbelangrijkste.
Dat mensen ook zelf hun facetten eruit pakken. Dat vind ik zelf wat heel belangrijk.
Ja, ik weet niet. Ik neem aan dat je hier nog een beetje in gaat, iets in gaat monteren en tot een bepaalde lengte gaat terugbrengen.
Nou, ik redigeer eigenlijk mijn podcastafleveringen niet.
Oké. Nou, kijk eens aan.
Omdat ik het verhaal laat zijn.
Ja,
anders ga ik eraan knutselen aan iets puurs.
Ja,
ik vond het een heel puur gesprek namelijk.
Ja, ja. Nou ja, dan ben ik heel benieuwd. Dan hoop ik dat mensen...
Nog steeds luisteren.
Maar ook dat ze er iets van meenemen. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Ja.
Ja. Dat is jouw bedoeling en de mijne ook.
Ja. Maar ook, en als je reflecteert zelf op het gesprek? Je leert mij ook nu kennen als mens. Hè? Ik interview jou, maar het is natuurlijk ook dat je als mens hier zit.
Dat vind ik heel mooi om te zien hoe jij bezig bent met... alles wat je in het leven tot je hebt gekregen, om dat allemaal op zijn juiste plek te zetten en in de juiste verhouding te brengen. En het knappe van jou is dat je het ook nog projectmatig
probeert aan te vliegen.
Ja, ja, maar dat is wel zo. En dat is heel knap. Ik kan dat niet. Dat heb ik je verteld. Maar jij kan het wel. Dat merk ik gewoon.
Is dat dan het stukje structuur daarin, wat, om daar een ordening aan te brengen?
Ja, dat denk, ik denk dat dat heel erg in je zit om voor alles, om alles vast, vast omlijnd te laten zijn.
Jij te willen begrijpen.
Jij wil het vastleggen en in bepaalde lijnen en geen losse eindjes. Dat is wat jij graag wil. Ja, in een project, wat voor project ook, is dat natuurlijk heel belangrijk. Want losse eindjes zijn gevaarlijk, want die kunnen gaan, die kunnen een hele project natuurlijk aan dichtelen blazen als het niet goed zit. Maar aan de andere kant is het ook vaak dat het een beetje vastlegt en dus de vrijheid wegneemt. Vrije gevoel.
Dat het kan verkrampen.
Ja, dan verkrampt het. En van ja, nee, het moet zo, want dit is project en dit is ons doel en dit is de weg die we moeten gaan. Dus dit, dus dat. Ja, en dan krijg ik vanzelf weer, ja, maar er is helemaal geen dus. Dus bestaat niet. Dus dit, dus dat. Er is helemaal geen dus. We moeten gewoon kijken hoe het gaat. En dan kun je altijd weer een volgende stap nemen. Nou, misschien een beetje minder links, misschien iets minder rechts, misschien onderdoor, misschien eroverheen, weet ik veel. Maar dus, dat bestaat niet.
Ja.
Oh, ik denk, ja.
Ja, dat is mijn man.
Oké.
Mijn man met de kleine.
Ja, ja, kom binnen hoor. Nee, die stoort helemaal niet.
We zitten nog wel in de opname, maar je komt
kom binnen,
Michiel en Oliver komen binnen.
Nee, we gaan afsluiten.
Het is derde kerstdag, jongens. Dus in de kerstvakantie wilden wij Hans Kazan ontmoeten. Ik wil je heel erg bedanken voor ons mooie, oprechte, prachtige gesprek. En nou ja, wellicht tot in de nabije toekomst dat we elkaar ergens nog tegenkomen. Ja,
je weet maar nooit. Het leven is vol verrassingen. Ja?
Goed.
En dan ga ik nu, is dat jouw zoon?
Ja.
Ja, jouw zoon en jouw man.
Ja.
Kijk, nou dan ga ik die eens even goeiedag zeggen.
Leuk, ja.
Dat is de
dankjewel,
volgende
stap.
Dat was veel plezier.
Goed, dankjewel. En beste luisteraars, graag tot de volgende aflevering. Voor jou.